De broeder zei, ik zal plaats voor je gaan maken. Nou, ik zat enorm te genieten. De vorige keer zei ik al, bid is niet zo mijn ding. Maar zoals hij voor ons bad, ik vind dat zo geweldig. Elk woord is raak. Ik kan daar zo ontzettend van genieten. Onze broeder zei al, het woord openen. Ik begin ook gelijk, want elk woord van mezelf, daar hebt u toch helemaal niks aan. We gaan naar 2 Korinthe 3... De vorige keer kon u veel luisteren, nu moet u echt goed opletten en meelezen. Vandaag niets zo veel nieuws, of helemaal, voor de meesten helemaal, niks nieuws. Maar ik wil graag laten zien hoe de broeders die hier spreken, broeder Joël, de oude Pieter, de jonge Pieter, Arie, Teun, allemaal broeders uit jullie midden. Ik heb die Bijbelstudies geluisterd en het gaat allemaal over de Heere Jezus Christus. En ik wil even weer graag laten zien hoe komen wij nu steeds op de Heere Jezus Christus uit. En daarvoor gaan we naar 2 Korinthe 3. Ik begin in vers 5. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven, maar onze bekwaamheid is uit God. Nou, heel duidelijk, en die bekwaamheid komt niet uit ons, maar de bekwaamheid komt van God. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt. Maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezicht die teniet gedaan zou worden. Nou, Statenvertaling is best moeilijk, maar iedereen kan zien, in stenen ingedrukt, dat het hier gaat over de 10 geboden. Nou, op veel andere plekken in de Bijbel wordt duidelijk gemaakt dat de wet een schaduw is van toekomende goederen. En als wij mensen leren dat we niet meer onder de wet leven, dan wordt vaak gezegd, ja, maar die 10 geboden, die gelden nog wel voor ons. Nou, nu moeten we goed opletten, want hier gaat het over de 10 geboden. Kijk, Statenvertaling, sommige dingen kunnen best moeilijk zijn, maar als je begint met de dingen die je ziet, dat te gaan geloven, zul je zien dat het steeds makkelijker wordt. 7. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijn aangezichts die teniet gedaan zou worden, dan zien we dus dat de letteren in stenen ingedrukt, dus de 10 geboden, dat is een bediening des doods. Dat brengt de dood. Nou, Mozes staat er ook bij. Als je weet dat Mozes een type is van de Jezus, dan wordt dit verhaal al iets makkelijker. Mozes moest een bedekking opdoen. En Mozes is een beeld van de wet. En straks zullen we zien dat over die wet een bedekking ligt. Nou, en we weten vanuit het Oude Testament, Mozes moest een bedekking opdoen. De Heer had de 10 geboden aan het volk van Israël gegeven. Zij zeiden, al wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Maar toen Mozes van die berg afkwam, toen was het zo'n heerlijkheid dat het volk achteruit deinsde, zo'n geweldige heerlijkheid. En toen gingen ze al iets zien dat deze God van de Bijbel een heilig, rechtvaardig God is. En zo heerlijk is dat wij mensen er zo ver van afstaan. Dat konden ze toen al begrijpen. Vers 8. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes? En wat belangrijk is dat je ziet, vers 7 sprak over de bediening des doods. En hier staat de bediening des geestes in heerlijkheid zijn. Want indien de bediening der verdoemenis heerlijk geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Nou, goed vasthouden. Dus de wet is een bediening des doods, een bediening der verdoemenis. En wij leven nu onder de bediening des geestes en die wordt de bediening der rechtvaardigheid genoemd. Dus door de wet de dood, maar door de bediening des geestes, door het nieuwe verbond, het leven, de rechtvaardigheid. En vanuit Romeinen weten we dat in het evangelie wordt duidelijk gemaakt dat God rechtvaardig blijft, ondanks dat hij ons rechtvaardig verklaart. En dat doet hij door het werk van de Heer Jezus. En onder die geweldige bediening leven we nu. Dus overduidelijk is nu dat het Oude Testament en ook die 10 geboden een bediening des doods zijn. Nou, en dan wil ik mensen die nog onder de wet leven, of het nog van zichzelf verwachten, die wil ik dan toch heel duidelijk maken. Hè, want vaak wordt er geleerd van, we zijn wel vrij van die wet, maar God legt nu die wet in ons hart. En door de Heilige Geest kunnen wij die 10 geboden alsnog volbrengen. Maar dan wil ik u wel erop wijzen, wat ga je dan doen? Dan ga je weer onder de bediening der verdoemenis. Onder de bediening des doods. En het gaat hier natuurlijk hoofdzakelijk over de geestelijke dood. En de wet brengt de dood, scheiding tussen ons mensen en God. En wat is nou de bedoeling? Dat wij een relatie krijgen met de Heer en dat wij hem ervaren in ons leven. En als je dan weer teruggaat onder die wet, dan krijgt die zonde weer macht over jou. En dan denk je, ja, ik ben eigenlijk te slecht om tot God te gaan. Je gaat je schuldig voelen. Je durft niet meer vrijmoedig naar God te gaan. En tot al die mensen die onder de wet leven, ik kan al zeggen hoe uw leven eruit ziet. U hebt schuldgevoelens en durft niet vrijmoedig naar God te gaan. Er zit altijd iets tussen. En daarom doen we deze Bijbelstudie voor diegenen die deze waarheid nog niet kennen, onder die wet vandaan en je zult de Heer gaan ervaren in je leven. Het woord zal tot je gaan spreken en dat is het allermooiste wat er is. Vers 10, want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt, en dat is de wet, en in vers 7, dat laatste gedeelte stond ook over Mozes die teniet gedaan zou worden. En dan zie je dus ook mooi dat Mozes dus een beeld van de wet is, vers 11, nogmaals. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt, in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. He, die wet kwam met heerlijkheid. En als dat al heerlijk was, dan is nog veel meer hetgeen blijft in heerlijkheid. Nou, ik wil even naar Romeinen 7. We hebben net gelezen dat de wet een bediening des doods is, een bediening der verdoemenis. En het is zo belangrijk om dat duidelijk te verstaan. Vers 5. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden die door de wet zijn in onze leden om de dood vrucht te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in oudheid der letter. En u herkent natuurlijk de woorden van 2 Korinthe, en de wet in stenen ingedrukt. En er stond in vers 6, niet der letter, maar des geestes. En dat zien we dus hier ook weer terugkomen. Nou, deze, sommigen hebben er bloedhekel aan, maar ik lees hem toch even uit het boek. Omdat sommigen die vinden dit best moeilijk, die Statenvertaling. En we moeten in de Statenvertaling of in de NBG blijven lezen. Dat is gewoon hartstikke belangrijk. Want dus hier kun je Bijbelstudie uit doen. Uit het boek kan het niet. Maar soms lees ik hem er even bij. Want het woord moet diep in ons hart binnendringen. Daar gaat het om. En soms, als je gewoon in hele duidelijke woorden het tot je komt, dan is het vaak nog duidelijker. Luister goed. Toen wij nog ons eigen leven leidden, werd ons lichaam beheerst door zondige begeerten, die werden aangewakkerd door de wet. En dan zie je dus overduidelijk, zonde wordt aangewakkerd door de wet. In Korinthe, 1 Korinthe 15 staat, de zonde prikkelt de wet. Het enige gevolg daarvan was de dood. He, dus de wet is een bediening des doods, we lazen het al, vers 6. Maar nu zijn wij vrij van de wet, nu zijn wij van de wet bevrijd, omdat wij gestorven zijn, kan zij ons niet vasthouden. Nu kunnen wij God op een hele nieuwe manier dienen, vanuit ons hart, door zijn geest, en niet door het angstvallig houden van allerlei opgelegde wetten. Kijk, en als je dit leest en leest nog een keer uit de Statenvertaling, dan wordt het gewoon heel duidelijk. Dat de wet is een bediening des doods, het brengt de dood. En we leven nu onder de bediening des geestes, onder het nieuwe verbond. En dat houdt in dat Gods geest in ons hart werkt. We gaan weer door naar vers 12. Zitten we nu, 2 Korinthe 3, vers 12. Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doen niet gelijk Mozes, die een deksel op zijn aangezicht leidde, opdat de kinderen Israëls niet zouden zien op het einde van hetgeen teniet gedaan worden. Dus Mozes deed bedekking over zijn aangezicht, en hier wordt ook daarin werd al duidelijk dat ooit die bedekking zou worden afgenomen. Vers 14. Maar hun zinnen, en zinnen is het denkbeeld, zijn verhard geworden, want tot op deze dag van Eden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Nou, voor de kinderen, als je naar huis komt en er staat een pan op het gas met een deksel erop, en je weet niet wat in die pan zit, hè, en je vraagt van wat zit er in die pan, en je moeder zegt, nou, til het deksel maar op, dan zie je wat er in die pan zit. Hier wordt ook deksel, want deksel betekent bedekking. Andere vertalingen hebben sluier. Dus in het lezen van het Oude Testament ligt er een bedekking over een hart. Dat betekent dus dat onder die bedekking daar ligt iets. Nou, en dat gaan we zien vandaag. En daar gaat het om ook vandaag, dat we dat gaan zien. Vers 15. Maar tot de aardige dag toe, wanneer Mozes, hè, dat is het Oude Testament, van vers 14. Kijk, want dit is bijbelstudie. Hè? Je leest een vers en het volgende vers zegt alweer iets meer, maar in andere woorden. En als je dat vasthoudt, dan worden zaken heel duidelijk. Maar tot de aardige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op een hart. Doch, zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En dit is zo belangrijk, als we dit gaan zien, dus er ligt een deksel op het hart, maar zo wanneer iemand tot de Heere bekeert, dan wordt het deksel weggenomen. En wat zie je dan? Je leest het Oude Testament, er ligt een bedekking over, en als het deksel, de bedekking, de sluier, wordt weggenomen, wie of wat zien we dan? Even kijken, dan ga ik naar vers 18. En wij allen met ongedekte aangezichten, en let erop, hè, ongedekte aangezichten, dat betekent het voorgaande. En als de bedekking wordt weggenomen, dan heb je een ongedekt aangezicht. De bedekking is weggenomen. En wij met ongedekte aangezichten, wat zien we? De heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. We zien de heerlijkheid des Heren. Hou dat vast, want dan kom ik straks, komen we dat nog een paar keer tegen. Dus als de bedekking is weggenomen, dan zien we de heerlijkheid des Heren. En wat gebeurt er dan? Worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Nou, en dit is de geweldige boodschap. Als die bedekking wordt weggenomen, dan zien we de heerlijkheid van de Heer. En als we dat zien, worden wij naar hetzelfde beeld veranderd. Hij is ons voorbeeld. En we gaan dat voorbeeld van hem navolgen. En dat is het grote geheim van de Bijbel. Die bedekking moet weg. Het Oude Testament is een bediening des doods. En als je daaronder leeft, ben je altijd teleurgesteld in jezelf. En misschien zelfs in God. Maar als die bedekking is weggenomen, dan gaan we de heerlijkheid van de Heer zien. Nou, en we gaan straks nog iets meer van die heerlijkheid des Heer zien. Nou, een bedekking ligt er tot op de huidige dag, lazen we net. En dan denken we natuurlijk aan die Farizeeërs. Die gingen steeds tegen de Heer Jezus in. En de Heer, die zegt tegen hen, en later Paulus ook, dat er hoe staat er ook weer precies? Want het hart deze volks is dik geworden. En met de horen hebben zij zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan. Dus die bedekking is, hè, dat hart, er zit een laag overheen. Ze hebben hun ogen toegedaan. Dat hebben ze zelf gedaan. En daarom is het belangrijk om je te bekeren. Want daarna staat ook, opdat zij zich bekeren en ik hen genezen. En dat is natuurlijk precies hetzelfde als Korinthe. Telkens wanneer iemand tot de Heer bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Nou, en jullie hier kennen denk ik allemaal de Heer Jezus. Maar mocht er iemand luisteren via de livestream, ken je niet de Heer Jezus, of je ziet die geweldige dingen in het Oude Testament van onze Heer Jezus niet, ga echt op je knieën en vraag de Heer Jezus in je hart en ga Bijbel lezen. En de eerste keer raakt het je misschien niet, maar ik geef je de garantie, als je blijft doorlezen, gaan die woorden jou raken. En daar gaat het om. Het woord moet ons raken. Het woord moet in ons hart komen. En het woord moet ons van binnenuit gaan veranderen. Dat is de bediening des geestes. Dus we hebben gezien dat bedekking wordt weggenomen. En dat is wat onze Heer Jezus al zei. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. He, in het Oude Testament, men dacht daarin het eeuwige leven te kunnen vinden door dat zo goed mogelijk te doen. Maar wat zegt hier Jezus? En die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Want indien gij Mozes gelooft, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. En dan zien we dus dat hier Jezus al van tevoren aankondigt hoe dat zo zou gaan. En straks wil ik illustreren hoe dat werkt, die bedekking, als die is weggenomen. Maar we lezen even door nog in, we gaan naar 2 Korinthe 4. En het is zo mooi als je voor jezelf doorleest dat alles in elkaar valt. 2 Korinthe 4, vers 3. Hoofdstuk 3 ging over dat die bedekking is weggenomen. Er begint een nieuw hoofdstuk, maar het loopt gewoon door. En dat zie je ook in vers 3. Doch indien ook onze evangelie bedekt is, zo is het bedekt in diegenen die verloren gaan. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. In de zinnen verblind en net in 2 Korinthe 3 stond, hun zinnen zijn verhard. Dus verharding, de zinnen verhard, de gedachten verhard, dat betekent verblinding. Je ziet het niet. Je ziet het evangelie niet, de blijde boodschap. Namelijk de ongelovigen, opdat hen niet bestralen, de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. En net lazen we, wij met ongedekte aangezichten aanschouwen de heerlijkheid des Heren. En hier wordt al iets duidelijker wat dat precies inhoudt, want hier staat het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dus als de ogen geopend worden, dan zien we het evangelie van Christus. Dan ga je zien dat je zelf het nooit hebt gekund. En dan ga je zien dat hij het voor jou heeft gedaan. De wet is gij zult, gij zult, gij zult, gij zult. Het nieuwe verbond is, ik zal voor jullie doen. Ik zal mijn wet in jullie harten leggen. Ik zal jullie niet begeven en verlaten. Ik zal jullie geweten reinigen. Dat is het grote verschil. En dat is die geweldige boodschap. Vers 5. Want wij prediken niet onszelfen, maar Christus Jezus de Heere en onszelfen dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Nou, en dat is wat Joël, Pieter, Arie, Teun en al die anderen hier verkondigen. Christus Jezus de Heere. Daarom werd hier uitgelegd dat Jefta over die Jezus spreekt. Dat het boek Prediker over hem spreekt. Dat de sterren over hem spreken. Dat is het grote geheim van de Bijbel. We zijn in de Bijbel niet bezig om ons te leren kennen. We bestuderen de Bijbel om God te leren kennen. Want wat gebeurt er dan als je deze heerlijke, geweldige God leert kennen, die rechtvaardig, goed, vergevend, zachtmoedig is, en noem al die dingen maar op, dan krijg je hem waarlijk lief. En dan is het niet meer, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods, en de bediening des doods, maar Gode zij dank, door Jezus Christus, onze Heere. Nou, dat is de geweldige boodschap. Dan vers 6, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, en dat is natuurlijk Genesis, hè? Daar zei God, daar zij licht en daar werd licht. En wat gebeurde er in Genesis? Er kwam licht en God maakte scheiding tussen licht en duisternis. En dat is wat God dan in jouw leven gaat doen. Als het licht in je hart gaat schijnen, dan gaat dat licht, de Heilige Geest, scheiding maken tussen licht en duisternis. Tussen kwaad en goed. Dan leren we het goede te verstaan, zoals Hebreeuwen 6 zegt. Dat is wat er gebeurt. En zelfs maakt het ook scheiding tussen ons en mensen om ons heen. God gaat dat allemaal in ons doen. Is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven de verlichting der kennis, der heerlijkheid Gods. En zien jullie, in 2 Korinthe 3 was het nog met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heeren aanschouwen. In vers 4 was het al het evangelie der heerlijkheid van Christus. En nu is het verlichting der kennis, der heerlijkheid Gods. En dan zie je dus dat het evangelie dat met zich meebrengt dat we kennis van God, dat we God leren kennen. En daar gaat het om bij Bijbelstudies. En vroeger waren we duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere. Nou, en wat er nu gebeurd is, nogmaals, vanmorgen niets nieuws, maar ik hoop dat jullie het goed verstaan en dat sommigen die nog niet zo goed inzaten, dat je het anderen kunt doorgeven. Want dit schitterende evangelie moeten we doorgeven aan de mensen om ons heen. Nou, wat we hier hebben gezien is dus, je hebt het Oude Testament. Dat was een bediening des doods. Maar, en er ligt een bedekking overheen. Maar als de bedekking van ons hart wordt weggenomen, dan wordt datzelfde Oude Testament, wat een bediening des doods was, dan wordt in één keer een bediening der rechtvaardigheid, der heerlijkheid. Dus datzelfde Oude Testament. Nou, dat wil ik laten zien aan dat overbekende verhaal van Exodus 15. Hè, dat het water verandert. Exodus 15, vers 23. Nou, ze waren net verlost uit Egypte. Ze waren net door de Schelfzee. En dan heel even later deze geschiedenis. Exodus 15, vers 23. Toen kwamen ze te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd dezelfde naam genoemd Mara. Nou, water is een beeld van het woord, Efeze 5 zegt dat. En dit water is bitter. En met bitter denken we natuurlijk aan het volk van Israël, wat net verlost was uit Egypte. En hun leven was daar bitter, harde dienstbereid. Ze waren slaven. En wij weten vanuit het Nieuwe Testament dat dat een beeld is van de wet en van onze eigen werken. Dat volk was verbitterd door al die harde dienst op het veld. Vers 24. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: wat zullen wij drinken? Hij dan zeide tot de Heere, en de Heere wees hem een oud, dat wierp hij in dat water, toen werd het water zoet. Aldaar stelde hij het volk een inzetting en recht, en aldaar verzochte hij hetzelfde. Kijk, dit verhaal kennen we allemaal, maar als je vanuit 2 Korinthe komt, dan vind ik dit schitterend. 2 Korinthe, bediening des doods. Hier, het water is bitter. Maar dan in 2 Korinthe, als de bedekking wordt weggenomen, dan gaan we de Heer zien. En hier, als het hout erin komt, wordt het water zoet. Datzelfde water was bitter, wordt zoet. En we gaan naar Deuteronomium nu. Normaal gaan we heel veel teksten citeren, maar je hebt heel veel verschillen in gelovigen. De een kent de Bijbel al heel goed en de ander nog niet zo goed. En als we dan telkens alles gaan citeren, dan kan het zo zijn dat mensen het toch niet echt goed begrijpen. Dus ik ga het gewoon allemaal lezen vanmorgen. Het is wat saaier, maar het is zo belangrijk om die dingen te zien. Deuteronomium 21 vers 22. Voorts, wanneer in iemand een zonde zal zijn, die het oordeel des doods waardig is, dat hij gedood zal worden. Nou, we komen uit Korinthe. De wet was een bediening des doods. Jullie hebben allemaal iets gedaan wat des doods waardig is. En gij hem aan het hout zult opgehangen hebben, zo zal zijn dood lichaam aan het hout niet overnachten, maar gij zult het zekerlijk tenzelfde dagen begraven, want een opgehangene is een vloek. Alzo zult gij uw land niet verontreinigen, dat u de Heere, uw God, ten erve geeft. Dus, voorts wanneer in iemand een zonde zal zijn die het oordeel des doods waardig is, die zal gedood worden. Nou, en iedereen heeft iets gedaan wat de zonde, wat het oordeel des doods waardig is. Iedereen. Dus iedereen moet eigenlijk aan het hout hangen. Iedereen is vervloekt eigenlijk. Nou, en nu gaan we naar Galaten 3, vers 13. Moet er nog iemand op tijd thuis zijn? Vandaag? Als ik eruit loop, moet je gewoon weggaan hoor. Dat beledigt u mij niet, maar als ik de tijd vergeet en je hebt een afspraak, ga gerust. Ik moet er even doorheen vandaag. Dan zal ik de volgende keer wat korter doen. Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Nou, hier herkennen we Deuteronomium in. Nou, wat we nu gaan zien, hè, wat die drie teksten moet je bij elkaar gaan zien, dat maakt het mooi. In Exodus 15 stond dat hout in het water. Dat hout, dat is natuurlijk Christus. Hè, we Galaten 3... staat niet voor niks dat hij aan het hout hangt. Dat hout, dat wijst op het kruis van de Heer Jezus. Deuteronomium 21 hebben we net gelezen. Als iemand een zonde gedaan heeft, des doods waardig. En als we dat lezen, hè, voor ons geldt dat. Wij zijn des doods waardig. Dus we lezen het Oude Testament en we komen erachter, wij zijn des doods waardig, wij moeten aan het hout. Maar, nu de bedekking is weggenomen, zien we in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus die plaats heeft ingenomen. En dan zie je dat exact dezelfde tekst uit het Oude Testament, wat ons bitter maakte, wat ons veroordeelde, dat exact diezelfde tekst vanuit het Nieuwe Testament de bediening der rechtvaardigheid wordt. Exact dezelfde tekst. We gaan zien dat hij voor ons aan het hout gehangen werd. Dat hij in onze plaats stond. En dan wordt in één keer de bediening des doods een bediening der rechtvaardigheid. En dat is als die bedekking is weggenomen. En ik wil dat iedereen ten diepste laten zien. Waarom? Omdat ik daar zelf zo verschrikkelijk van heb genoten. Toen ik dat ben gaan zien. Altijd schuldig. En van alles en nog wat. En dan ga je zien dat het woord spreekt over onze Heer Jezus. En als je dat gaat zien, dan krijg je God waarlijk lief. Dat gaat je zo van binnenuit veranderen. Dat wat de Bijbel ook zegt, stromen van levend water komen uit je. De Heilige Geest ervaar je in je leven. Soms kijk je terug en dan denk je, hoe is het mogelijk dat ik dat gedaan heb? Vroeger dacht je, hoe is het mogelijk dat ik zo slecht ben en dat het nooit lukt? En nu kijk je soms terug, hoe is wat? En dan ben je God zo dankbaar dat hij je leven leidt. En daarom is het zo geweldig. En het is heel simpel wat ik nu laat zien. Maar als je die teksten bij elkaar gaat zien en gaat zien hoe geweldig dat is, dat verandert ons leven. In Klaagliederen stond, geven een deksel des harten, u vloek zij over hen. Dus we hadden een bedekking over ons hart liggen. Maar na de opstanding werd die vloek weggenomen. En als u zich tot de Heer bekeert, wordt ook bij jou die bedekking weggenomen. Dan ga je de Heer Jezus in de schrift zien. Nou, en al die verhalen, de koperen slang kennen we. Hè, de koperen slang, het volk was gebeten. Maar iedereen die gebeten was en opkeek naar die verhoogde slang, die bleef leven. Maar wat had het volk gedaan? Ze gingen het beeld aanbidden. Want later wordt die koperen slang totaal vernietigd. Het gaat niet om dat beeld. Het gaat erom dat je gaat zien waar het een beeld van is. Dat beeld is een schaduw. Is maar een arm beginsel, leert de Bijbel. Je moet gaan zien de werkelijkheid dat het over de Heer Jezus gaat. Anders wordt datzelfde beeld, wat God wel heeft ingevoerd, een afgodsbeeld. Nou, daar wil ik meer van gaan laten zien. Nou, maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die zal van mij getuigen. Die woorden kennen jullie. En dat is nou precies de bedoeling, dat die trooster ons hart verandert. We gaan nu, we hebben nu vanuit Exodus gezien hoe het werkt, hè, met die verandering. En we gaan nu in Lucas gaan we het ook zien. Maar wat ik vanmorgen een klein beetje duidelijk wil maken is dat de Heer Jezus tijdens zijn leven alles al heeft geïllustreerd. En dan gaan we naar Johannes 12 vers 14. Of zei ik net wat anders? Oh ja, ja. Oh, nee, Lucas die speelde je vanmorgen. We gaan nu naar Johannes. Johannes 12, vers 14. Goed opletten. Nou, als iemand met de gedachte nu even ergens anders zit, bij de zorgen van de wereld, dan zeg ik, let nou goed op. Doe je dat, dan gaat het woord in je werken. Echt. Wat zei ik? Vers 14. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop gelijk geschreven is. Vrees niet, gij dochter Sions, zie uw koning komt, zittende op het euvel ener ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. Dus al die dingen, we zullen gaan zien, die discipelen, de heer Jezus vertelde de discipelen heel veel en hij deed heel veel met ze, maar ze verstonden het nog niet echt. Pas na de opstanding worden ze indachtig. En dat zien we zo mooi, lees ik even kijken. Toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was. En als ik dan, die hoef jullie niet op te zoeken, gelijk erachteraan lees, Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Die Jezus had er al aangekondigd. Als straks die trooster komt, de Heilige Geest, die zal jullie alles indachtig maken. En dat zag je dus net in vers 16 staan. We gaan naar Lucas 18, vers 31. En hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen, wat geschreven is door de profeten. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden en hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegezeld hebbende, zullen zij hem doden en ten derde dagen zal hij weder opstaan? En zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. Even goed vasthouden. Dus die Jezus die legt dat hij gaat sterven. En dan staat er dus, zij verstonden het niet. Het was verborgen. Dat goed onthouden. Nou, dat die Jezus hier bespogen, gegezeld werd. En die hoeven jullie ook niet op te zoeken, maar ik lees Jesaja 50, vers 6. Mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baat uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. En daar herkennen we de woorden van net in. Hij zal bespuugd worden, bespot worden, gegezeld worden. Waarom ik dit vers even aanhaal is, je hebt sommige mensen die zeggen, als er iets in het nieuwe, als je iets over die Jezus vertelt, waar staat dat in het Nieuwe Testament? Waar staat in het Nieuwe Testament de tekstverwijzing daar naartoe? Maar dat is dwaasheid. Want wat de Bijbel doet, is ons een voorbeeld der leer geven. De Bijbel neemt iets in het Nieuwe Testament, vanuit het Oude Testament, en leert dat dat in vervulling gaat op die Jezus. Je leert een wijze van doen. Daarna gaat natuurlijk niet heel de Bijbel allemaal tekstverwijzingen doen. De bedoeling is dat wij gaan onderzoeken. Dan zullen wij ook dingen vinden van die Jezus. Want Jesaja 50 vers 6, wat ik net citeerde, jullie zien allemaal, dat gaat over die Jezus. Het verhaal van Jozef kennen jullie, dat gaat over die Jezus. Het gaat erom dat je gaat leren, alles gaat over die Jezus. De getuigenis der profetie, Openbaring 19, vers 10, is Christus. En die Jezus zei toch ook, jullie onderzoeken de schriften, die zijn het die van mij getuigen. Dat moeten we zoeken. We zoeken de Heer Jezus in de Bijbel. Nou, goed vasthouden, ze verstonden het niet, het was verborgen. Dan gaan we nu naar Lucas 24, over bekende verhaal van de Emmausgangers. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewendeld van het graf, en ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En nu komt hij. En zij werden indachtig zijner woorden. En dat verhaal dat die Jezus in Galilea het hen al had verteld, dat staat in Lucas 17, vers 22. Dus ook hen was het allemaal verteld. Ook hen had hij verteld dat hij op de derde dag zou opstaan. Ook zij hadden het niet verstaan. Maar, en dat wil ik dus laten zien, direct na de opstanding wordt en indachtig gemaakt dat alles vervuld is in de Heer Jezus Christus. Toen, na de opstanding, toen pas gingen ze ten volle verstaan. Nou, en denk weer dus aan Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dan gaan we naar vers 9. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al de dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus, opstaande, liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Nou, de twaalven is ook meerdere keren letterlijk uitgelegd dat de Jezus zou sterven en opstaan. En ook zij geloofden het eerst niet. Zie je dat? Dat is toch wonderbaarlijk? Nou, het is maar de vraag hoe duidelijk, of die Jezus die woorden die bij ons staat, dat hij zou sterven, naar Jeruzalem zou sterven, ten derde dagen zou opstaan. Dat staat letterlijk in onze Bijbel. Alleen het is maar de vraag hoe letterlijk de Jezus dat tegen de discipelen gezegd heeft. Want ze zeggen op een gegeven moment ook, als hij een keer wat duidelijker is, ja, u spreekt steeds in gelijkenissen, maar nu spreekt u vrij uit. Het is maar de vraag of die Jezus het zo letterlijk gezegd heeft. Maar dit soort discussies hoeven we niet te hebben. Waarom staat het zo in de Bijbel? De Bijbel laat ons zien dat voor de opstanding die dingen verborgen waren. En na de opstanding, dan worden ze indachtig door de Heilige Geest. Dan gaan ze het zien. Als dat maar goed duidelijk is. Dan gaan we naar vers 13. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. Ik lees dit vers even en het gaat over de Emmausgangers, maar ik ga het niet helemaal lezen, ik ga nu naar vers 25. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan, en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. Even kijken, moet ik doorlezen. Ja, vers 30. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun aangezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. En zien jullie hoe mooi dit is? Dus direct na de opstanding wordt de bedekking weggenomen en wordt de schrift geopend, en gaan ze zien al de dingen uit de wet, profeten en de psalmen die over de Jezus al spraken. En dat is wat Korinthe ons ook uitlegt. Als iemand zich tot de Heer bekeert, wordt de bedekking weggenomen, en dan ga je zien dat het Oude Testament over onze Heer Jezus spreekt. En daarom staat dit zo op deze manier ook in de Bijbel, om jou duidelijk te maken hoe het werkt. Dan nog even vers 44. Toen opende hij een verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeiden tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan, ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Hij opende een verstand. En denk weer aan 2 Korinthe. Hun zinnen waren verhard. Zinnen, hè? Hun verstand was verhard. In 2 Korinthe 4 stond, hun verstand, hun zinnen waren verblind. Maar als iemand tot die Jezus komt, echt tot die Jezus komt, tot die Jezus komen betekent niet, ja, ik geloof wel in hem. Tot die Jezus komen betekent echt dat je je leven aan hem geeft. Zie, hier ben ik, doe met mij wat u welbehagen is. Dat is echt tot die Jezus komen. Als je wedergeboren bent en je gelooft in de Jezus, doet er verder niks mee, blijven die ogen hartstikke dicht. Maar als je blijft, dat zei de Jezus ook, als jullie in mijn woorden blijven, dan zullen jullie de waarheid verstaan. Dus als je volhardt en je blijft dat woord, in dat woord, dan zul je geweldige dingen vanuit de Bijbel gaan zien. Nou, en in Handelingen 17, dat kunt u zelf lezen, hè, drie sabbaten lang, dan handelt Paulus uit de wet, de psalmen en de profeten. En hij opent die Thessalonica was het, hè? Hij opent hun dagelijks de schriften en die Thessalocensen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. In het boek Handelingen gebeurt er eigenlijk niks anders. Ik hoop dat jullie dat zien. In het boek Handelingen gaat het bijna allemaal over dat men duidelijk maakt dat het Oude Testament spreekt over die Jezus Christus. Petrus op de Pinksterdag begint er al mee, Psalm 16. Nou, Handelingen 8 is heel bekend, hè? Filippus en de Moorman. Handelingen 17. In Handelingen worden de schriften geopend. De mens wordt duidelijk gemaakt dat het Oude Testament spreekt over die Jezus. We gaan nu naar 2 Korinthe 6. Dat gaat nog steeds over die bedekking. Wat zei je? 1 Korinthe 2 vers 6. 1 Korinthe 2 vers 6. Ook weer een heel bekende tekst voor velen. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Goed onthouden, volmaakten. Onder de volmaakten. Doch een wijsheid niet deze wereld, noch de oversten deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft, tot eerlijkheid van ons, Heer de wereld was. Hier staat dus de verborgenheid die bedekt was. Verborgenheid en bedekking is namelijk hetzelfde. Als je Deuteronomium leest, hoef je er niet naartoe te gaan, maar dan kun je thuis dan wel lezen. Deuteronomium 33 vers 19. Zij zullen de volken tot de berg roepen. Daar zullen zij offeranden der gerechtigheid offeren. Want zij zullen de overvloed der zeeën zuigen. En de bedekte verborgen dingen des zands. Hier heb je ook weer bedekte verborgen dingen. Net als in 1 Korinthe 2 vers 7. Waarom ik dat even heel duidelijk wil maken is, er zijn sommigen die leren dat de geheimenissen, de verborgenheden van God, niet in het Oude Testament voorkomen. dat dat iets nieuws is. Maar let goed op wat hier staat. De bedekte, verborgen dingen. En denk weer aan 1 Korinthe, 2 Korinthe 3. De bedekking wordt weggenomen en dan zie je dat het Oude Testament spreekt over Christus. De bedekte, verborgen dingen houdt in, ze staan wel in het Oude Testament, maar ze staan er bedekt en verborgen. En net als die bedekte, verborgen dingen des zands, die dingen lagen in het zand, maar het zand lag er overheen. Je zag het niet, maar als je dat zand wegdoet, zou je die bedekte, verborgen dingen wel kunnen zien of wel kunnen vinden. En dat is verborgenheid. Want echt, er zijn er nogal die leren, ja, maar de gemeente is totaal, het lichaam van Christus is totaal iets nieuws, komt in het Oude Testament niet voor. Dat er een beetje dom is, blijkt bijvoorbeeld uit Efeze 6, want wij zijn vlees van zijn vlees, gemeente van zijn, dat komt uit Genesis 1 natuurlijk. Daar zie je toch al dat de verborgenheid van het lichaam voorkomt in het Oude Testament. En dat is heel belangrijk om te zien. Want als je daar de mist mee in gaat, hè, met die mensen als je dan discussies hebt, dan is er ook van, en je haalt iets niet uit die brieven. Ja, want dat staat niet in die brieven. En dan wordt die discussie heel moeilijk. En dat is ook weer wat Satan weer voor elkaar gekregen heeft. Dat mensen dan alleen denken, in die brieven staat het, en de rest van de Bijbel is totaal iets anders. Zo belangrijk om te zien. Kijk, leerstellen probeer ik dingen heel duidelijk mensen uit te leggen. Doe je het niet, de Bijbel maakt heel duidelijk, als het woord niet diep in ons hart komt, dan kan het nog weer geroofd worden. Als jullie het niet echt zelf zien, kunnen jullie een keer van iemand iets horen en zeggen, goh, geweldig, dat je toch weer van de evangelie wordt afgetrokken. En daarom is het zo belangrijk dat je het echt zelf ziet vanuit de Bijbel. Vers 8. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. En gekend, er staat verstaan. Dus hetzelfde woord als verstaan. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is. Nou, wat nu heel duidelijk is voor ons. Die oversten, die hebben die verborgenheid niet gekend. En als we nu, wat we net gedaan hebben, goed voor ogen houden. Dus de Heer vertelt allemaal dingen. Vertelt allemaal dingen. De discipelen verstonden het nog niet. Maar direct na de opstanding maakt de geest hen indachtig. Dan verstaan ze het wel. Dan worden hun de ogen geopend. En dan ga je dus begrijpen, waarom vertelt de Heer Jezus niet veel duidelijker al aan de discipelen. Het moest nog verborgen blijven. Voor iedereen. Want anders hadden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist. En dan ga je heel mooi zien dat daarom alles zo moeilijk gaat tijdens het leven van de Heer Jezus. Die discipelen verstaan het allemaal nog niet. Maar als dan de Heilige Geest ontvangen is, dan heb je in één keer totaal andere mensen. Matthäus 16, dan gaat Petrus zien dat de Heere de Christus is. En wat zegt de Heer Jezus dan? Hij verbood hen hem bekend te maken. Dat is toch iets heel raars. En dat zou je totaal niet kunnen begrijpen als je niet begrijpt dat pas na de opstanding die dingen echt bekend mochten worden. Want Petrus wordt verboden in Matthäus 16 om te prediken dat Jezus de Christus is. Maar direct na de opstanding in Handelingen 2, dan zegt hij, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Dan mag hij vrijuit spreken. En dan gaat hij uitleggen dat Psalm 16 al over die Jezus gaat. Psalm 110 over die Jezus gaat. En dan sluit hij af met de geweldige woorden. Volgens mij had ik die, ja. Dus in Handelingen 2 vers 29 zegt hij nog, het is mij geoorloofd vrijuit te spreken. En dan in vers 36 zegt hij, zo weet het dan. Zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een ere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En dan zie je dat. Dus het was verboden, maar na de opstanding, dan predikt hij voluit dat de Heer Jezus de Christus is. Nou, we gaan weer doorlezen. vers 1 Korinthe 2, vers 8. Nogmaals. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En diepten Gods, even goed onthouden, de diepten Gods. We zeggen ook vaak, je moet je in het woord van God verdiepen. De diepten Gods, dus je leert God ten diepste kennen. Daar gaat het om. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Jullie zitten hier allemaal en ik weet niet wat er in jullie omgaat. Sommigen denken van, nou ja, je mag nu eens een keer stoppen. Ik weet niet wat er in jullie omgaat. En als je dan doorleest, alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. We weten ook niet wat er in God omgaat. Maar als we doorlezen, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En ik hoop dat jullie doordringt hoe diep dat is. Dus de geest van God wordt in jullie. En daardoor kunnen jullie God nu ten diepste leren kennen, want die geest gaat met jullie mee. En als jullie iets meemaken, zal hij jullie indachtig maken. Wees niet bang. Ik heb het ook meegemaakt. Ik ga met je mee. En ik weet precies hoeveel kracht je nodig hebt. En dat is de geweldige boodschap. Vers 13. De welke wij ook spreken niet met woorden die menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Woorden die de Heilige Geest leert. En dan denken we weer aan de trooster. Want die zou ons leren, klopt. Vers 14. Maar de natuurlijke mens begrijpt de dingen die des geestes Gods zijn. Sorry, overnieuw. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. Want zij zijn hem dwaasheid. Dat is ook mooi, hè? De natuurlijke mens begrijpt die dingen niet. Maar ook de wedergeboren christen die natuurlijk doorleeft, begrijpt deze dingen ook niet. Als je geweldige dingen... Jullie hebben dat toch allemaal gehad, dan zie je iets uit de Bijbel. Zo duidelijk. Als ik dit laat zien, dat ziet iedereen. En dan kom je... Ze zien het niet. Dat is toch eigenlijk een wonder, hè? Ze zien het gewoon niet. Waarom niet? En hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Nou, hier zie je dus ook weer geweldig hoe die verborgenheid werkt en dat de bedekking er dus echt vanaf moet. En er staat ook, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. En ook dat maakte die Jezus al bekend. Want hij zei in Johannes 14, vers 16, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen. En de geest der wereld, wat we net lazen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Nou, dat is toch geweldig. De trooster. En dan denken we natuurlijk aan Noach, de trooster. En Noach... De trooster, daar staat van, en hij noemde zijn naam Noach, zeggende, Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Dus God heeft deze wereld vervloekt. En de werken van onze handen kwam niks uit. Maar wij hebben nu de trooster, de Heilige Geest, onze Heere. We gaan naar Romeinen 11. Ja, maar ik moet altijd helemaal weer. Wij beginnen op een andere tijd, dan moet ik altijd helemaal omrekenen. Normaal duurt jullie diensten tot?
Half elf.
Half elf. Romeinen 11. Net lazen we over dat de diepte van God, Romeinen 11. Ik ga dit even heel snel doen, want het laatste wil ik laten zien. Romeinen 11, vers 33. Daar kun je dan thuis wel door weer terug lezen. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend of wie is zijn raadman geweest? Nou, het woord verkondigen is heel belangrijk, want dan krijg je ervaring. Nou, als jullie het woord verkondigen en je gaat wat moeilijkere dingen verkondigen, dan hebben jullie vast deze tekst al wel eens om de oren gehad. Ja, maar je kunt alles niet weten, want in Romeinen staat, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn wegen en onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Nou, ik heb toevallig in een Bijbelverklaring van de week nog gevonden. Er wordt deze aangehaald en dat gaat niet om de minste uitleggers. Dat zijn echt wedergeboren mensen. Ja, deze tekst staat, ja, we kunnen alles niet weten. Nou, deze tekst goed opnemen, want wij hebben nu verlichte ogen des verstands. De bedekking is weggenomen. Wij hebben verlichte ogen des verstands. En wij zouden nu, zoals we net hebben gelezen, het geestelijke samenvoegen met het geestelijke. Samenvoegen betekent vergelijken. Nou, dat gaan we doen. Dan gaan we naar Efeze. Efeze. Drie vers 8. Gauw bladeren, want anders kost mij dat tijd. Vers 8. Mij, de allerminste van de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen, let op, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zie je dat? De onnaspeurlijke, en net in Romeinen stond toch, de onnaspeurlijke wegen. Zie je dat? Ziet iedereen wat ik nu bedoel? Romeinen 11 was aangehaald. Ja, je kunt alles niet weten. Hier staat dat door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus ons wordt verkondigd. Colossenzen zegt, in hem zijn alle schatten der kennis en wijsheid verborgen. In Romeinen 11 stond ook dat wij de wijsheid en kennis stond. In Romeinen 11 stond dat ook. De wijsheid en kennis. Colossenzen legt ons uit dat in hem alle schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Dus daarom zoeken we de Heer Jezus. Jefta, prediker, alles gaat over hem. In hem zijn al die schatten verborgen. En als je iets doorleest, Efeze 3 vers 18. Efeze 3 vers 18. Omdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Dus waarom die hoogte, breedte, om de Heer Jezus te leren kennen, zien jullie dat? Nou, hou hier ook weer heel goed vast. De breedte, de lengte, de diepte en de hoogte. Zien jullie dat? Je leert God ten diepste kennen. Nou, gaan we even naar Job toe. Het boek Job. Job 11. Dit moest ik eigenlijk even niet doen, want ze zien dat ik nu in tijdnood ga komen. Job 11, vers 6. Maar ik doe het altijd graag even om te demonstreren hoe dat nou werkt als die verblinding weggenomen is. Job 11, vers 6. Zeg ik dat goed? Ik zit hier verkeerd. En u bekend maakte de verborgenheden der wijsheid. Nou, verborgenheden erkennen we, hè, want het Nieuwe Testament, daar worden de verborgenheden ons geopenbaard. Omdat zij dubbel zijn in wezen. Daarom weet dat God voor u vergeet van uw ongerechtigheid. Die verborgenheden zijn dubbel in wezen. Hè? Denk aan een schriftgeleerde haalt uit zijn schat oude en nieuwe dingen. Dubbel. Vers 7, daar gaat het me om. Zult gij de onderzoeking Gods vinden? Zult gij tot de volmaaktheid toe de Almachtige vinden? Zij is als de oogten der hemelen. Wat kunt gij doen? Dieper dan de hel. Wat kunt gij weten? Langer dan de aarde is haar maat en breder dan de zee. Herkennen jullie hier in Efeze in? De oogte, de diepte, de breed, ja? En hier, dit begint mee met, zult gij de onderzoeking Gods vinden? Zult gij tot de volmaaktheid toe de Almachtige vinden? Tot de volmaaktheid toe. De Almachtige vinden. En dan staat er hoe gigantisch groot dat is. En het antwoord is, ja, wij zullen tot de volmaaktheid toe de Almachtige vinden. Efeze leert ons dat. Dat aan ons geopenbaard is de hoogte, de diepte, de breedte en de lengte. En er staat ook tot de volmaaktheid toe leren kennen. Denk aan Hebreeën 2. Als wij van de melk afgaan, dus in het woord van God blijven, we gaan van die melk naar de vaste spijs, dan zullen we gaan tot de volmaaktheid, staat daar. Maar dan moet je wel in Gods woord blijven. Dan zul je hem ten diepste leren kennen. Nou, we gaan gauw door naar Exodus 20. Exodus 20. De wet, want we begonnen met 2 Korinthe 3, de wet. Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God. Nou, de wet die wordt dus heel vaak gelezen. En jullie zal het precies zo gegaan zijn dat mensen zeggen, ja, maar die wet is een richtlijn voor ons leven. En net hebben we dus in Korinthe gelezen dat die wet een bediening des doods is. En nu wil ik gaan laten zien, hoe zit dat nou met die wet? Want dit is wel het woord van God. Hoe zit dat nou? Nou, ten eerste heeft God ons letterlijk, vaak wordt er geleerd dat wij heidenen nu onder die wet leven, maar de vraag is dan, heeft God ons uit het diensthuis geleid? Steek de vinger op, ja. Wie ja zegt, steek de vinger op wie nee zegt. Wat raar. Dat is een hele pad. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Nou, dat is natuurlijk, ik lees hem even snel. Maar omdat Heer u lief had en de eed hield die hij uw vader gezworen had, heeft de Heere u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte. Israël is natuurlijk uit het diensthuis geleid en wij niet. Als je nu tegen iemand zegt van ja, maar jij gelooft die 10 geboden, maar jij bent toch niet uit het diensthuis geleid, dan mogen we hopen dat diegene zegt, ja, maar dat moet je geestelijk zien. Want dan zijn we waar we moeten zijn. Want de wet is niet geestelijk, staat in Romeinen 7, en wij leven niet naar de letter der wet, maar naar de geest. Je zou kunnen zeggen, het gaat niet om de letterlijke betekenis, het gaat om de geestelijke betekenis. Of in Hebreeuw 10, de wet is een schaduw van toekomende goederen. Als we dat gaan zien, dan gaan we dit begrijpen. Want inderdaad, als ik vraag, zijn we nou wel of niet uitgeleid? Dan kun je nee zeggen, maar je kunt ook ja zeggen. Want wij zijn uit het diensthuis. Diensthuis wordt verderop in de Bijbel vertaald met gevangenis. Wij zijn uit de gevangenis bevrijd. Jullie waren slaven der zonde. Jullie zaten gevangen. En de wet hield jullie gevangen. Maar jullie zijn nu door die Jezus uit die gevangenis bevrijd. Romeinen 7 leert dat. Galaten 3 leert dat. Dus het krijgt een geestelijke betekenis. Als we dan doorlezen, dan zien we dus in vers 3, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog wat beneden op de aarde, nog wat in de wateren onder de aarde is. En we houden dat vast, dat de wet een schaduw is der toekomende goederen, niet het beeld zelf. Als we dat vasthouden, gaan we ook dit snappen. We zouden ons geen beeld maken. Vroeger, toen ik op de lagere school zat, toen dacht ik altijd van, wat hebben wij het makkelijk? En ik dacht ook van, die Israëlieten, wat dom om een beeld te maken en voor dat beeld te gaan knielen. Wat was dat hartstikke dom. Maar wat wil dit nu zeggen? Wat leert dit ons? Dat wij ons niet zelf een beeld van God gaan maken. Want God heeft de Heer Jezus Christus heeft Jezus gemaakt tot Here en tot Christus. Handelingen. God heeft zichzelf een beeld gemaakt. De Heer Jezus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En net lazen we in 2 Korinthe 4, hoef je niet op te zoeken, want jullie weten hem nog, ik niet, dus ik lees hem even. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Of Colossense 1 vers 15. De welke het beeld is des onzienlijke Gods. We zouden onszelf niet een beeld maken. God is onzichtbaar, maar hij heeft ons een beeld gegeven van wie hij is in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En als wij nu zeggen, wat waren die mensen dom om zelf een beeld te maken? Hoeveel zijn nu niet net zo dom? Ze maken zelf een beeld van Christus. Ze hebben zelf een beeld van God. We zouden ons onderwerpen aan het beeld wat God ons van hemzelf gegeven heeft. En dat kan alleen door de Heer Jezus te leren kennen. Dus niet zelf een beeld maken. En als ik nu Filippenzen 2 vers 10 lees, herkennen jullie vers 4. Want in vers 4 stond, gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van boven in de hemel, beneden op de aarde of onder de aarde. En als we dan de Heer Jezus gaan zien in de Bijbel, en dan lees ik Filippenzen 2 vers 10, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, degene
die in de hemel, op de aarde en onder de aarde zijn. Dan zien jullie. Het spreekt allemaal al over de Jezus. En haal het niet in je kop jezelf een beeld te vormen. Want je weet wat dan het oordeel is. En dan lezen we door in Exodus 20. Ik moet hem even afmaken. En als het wat langer duurt, maakt het niet zoveel uit. Je kunt toch niks meer doen. Je kunt nergens meer heen. Als het mooi weer was, deed ik het niet hoor. Dan stopte ik wel op tijd, maar het maakt eigenlijk nu ook niks meer uit. En anders ga je misschien rellen. Exodus 20, vers 10. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Nou, dus wat goed vasthouden. Dus de Heer rust op de zevende dag. En het volk mocht op de zevende dag geen werk doen. Nou, dan ga je Hebreeën 4. Hebreeënbrief. Wie hem kent, die weet dat die brief vol staat met dat dingen uit het Oude Testament een afbeelding waren van de toekomende dingen van het Nieuwe Testament. Hebreeën 4. Vers 4. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken. Nou, dat lazen we net. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan, dewijl dan blijft dat sommigen in diezelfde rust ingaan, en diegenen wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalde hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zo lange tijd daarna, gelijk gezegd is, eden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods, want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons benaastigen om die rust in te gaan, opdat niet iemand hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Dan zien jullie dat. Ergens heeft iemand van de zevende dag gesproken, net lazen we over die zevende dag, dat God rustte. En er stond in Exodus ook dat het volk moest rusten, mocht geen werk doen op die Sabbat. En Hebreeën legt uit, die Sabbat is nu aangebroken. En we mogen dus geen werk meer doen. Nou, dat is niet moeilijk. Romeinen legt uit, we zijn gerechtvaardigd om niet zonder werken der wet. Dus we mogen geen werk meer doen, want het is nu Sabbat. We mogen nu de ware rust ingaan. Jozua wordt ook nog aangehaald. Jozua bracht ze in het beloofde land, daar zou het volk rusten. Maar Hebreeën legt uit, ja, maar dat was ook nog niet de ware rust. Dat is ook een uitbeelding van de rust die Christus ons nu geeft. In 2 Korinthe stond Mozes steeds. En toen zei ik, Mozes is een beeld van de wet. En dan zie je ook heel mooi, Mozes mocht het volk niet in het land brengen. Omdat de wet ons niet kan behouden, niet kan rechtvaardigen. De wet is een bediening des doods. Nee, dat moest Jozua doen. Jozua bracht het volk in het beloofde land. En dan zie je dus dat de wet een afbeelding, een schaduw is van de toekomende goederen. Nou, en we lezen ook En dat de dienstmaagd en de vreemdeling op die Sabbat adem kan scheppen. Nou, adem, het woord ruach, dat kennen jullie allemaal. Hè? Adem en geest is in de Bijbel hetzelfde woord. En dat gaat natuurlijk dat we nu uit die geestelijke dingen mogen leren. En Romeinen 14 zegt, de een stelt de ene dag boven de andere. De ander stelt alle dagen gelijk. Nou, en mensen die zeggen van, ja, maar die 10 geboden zijn door God gegeven. En we komen tot geloof en dan geeft God ons kracht om de wet te kunnen doen. Die mensen moeten echt Romeinen 14 goed gaan lezen. Want daar staat, de ene stelt de ene dag boven de andere. De ander stellen ze allemaal tegelijk. Een ieder zij in zijn eigen gemoed overtuigd. Dat strookt al niet met de 10 geboden, want daar staat in dat je die 7e dag moet heiligen. Romeinen 14 zegt, wie ze alle dagen gelijk stelt, dus ieder zij voor zijn eigen gemoed overtuigd. En dan ga je zoveel zien, want mensen zeggen ook vaak, ja, maar we doen uit dankbaarheid die wet. En als je uit dankbaarheid de zondag tot rustdag wilt houden, uit dankbaarheid voor de Heere, omdat je gezien hebt dat het een afbeelding is van de ware rust, dan mag dat. Als het maar wel uit geloof is. Als je maar wel ziet dat die dag een uitbeelding is van de ware rust. Als je dat maar wel echt ziet, dat het echt uit geloof is. Maar dan mag je een ander niet gaan opdragen van je mag dit niet op zondag, je mag dat niet. Want ieder zou voor zijn eigen gemoed overtuigd zijn. Als je anderen gaat zeggen, ja, maar jij mag dit niet op zondag en jij mag dat, dan is het wet. Dan is het niet meer dankbaarheid. En het belangrijkste voor al die mensen die nu meeluisteren, wat ik mee wil geven is, je kunt mensen wel zeggen, je mag op zondag dit niet. Je mag op zondag dat niet, want zondag is een rustdag. Maar als je zelf niet de ware rust bent ingegaan, dan doe je precies hetzelfde als de Farizeeën. Die zeiden toen die Jezus ging aren plukken. Ja, uw discipelen zijn aan het aren plukken. En dat mag niet op de Sabbat. De Bijbel leert dan dat je een Farizeeën bent, een huigelaar. Je zegt tegen een andere dat hij dit en dat niet mag. Maar je bent zelf niet de echte rust ingegaan. Het is zo belangrijk dat je niet aan afgoderij doet, een beeld dat voor jou alles is, en dat je probeert om iedereen daarvan af te houden, want dat is een beeld. Colossense leert dat we de werkelijkheid moeten leren kennen. Dus die Sabbat is een beeld van die Jezus, maar hij is nu gekomen. Die Sabbat was een schaduw, lees Colossense 2 maar eens, was een schaduw der toekomende goederen, maar de werkelijkheid is Christus. En als je die schaduw, als je dat vast gaat houden en je wordt daar wettig in en je gaat andere dingen opdragen en je bent zelf die rust niet ingegaan, dat is zo verschrikkelijk. Dat is echt zo erg. Het is zo belangrijk om die echte rust in te gaan. En nu zullen misschien sommige mensen luisteren die dat doen. Maar ik zeg dit echt niet om u te beledigen. Ik zeg dit niet om u pijn te doen. Ik zeg dit om u op te roepen, zoals Hebreeën doet, ga nou die echte rust in. God heeft gerust van zijn werken. Toen de 7e dag, scheppingsdag, toen staat er ook, God heeft volbracht al zijn werken. Lees maar in Genesis. Dan zie je weer fantastisch dat aan het kruis, die Jezus zegt, het is volbracht. God heeft het volbracht voor jou. Ga niet meer zelf aan het werk. Want de Bijbel maakt duidelijk dat de ziel die dat wel doet, moet gedood worden. En dat is natuurlijk ook weer geestelijk. Als jij tot geloof gekomen bent, dan ben je behouden, dat staat vast. Er kan niets meer tussenkomen. Maar als jij aan het werk blijft gaan, het van jezelf blijft verwachten, of weer onder de wet gaat, dan sterf je. Dan verdwijnt je relatie met de Jezus. Galaten legt ook zo duidelijk uit. Staat in die vrijheid. Met het welk gij vrijgemaakt zijt. Want als je weer onder de wet gaat, zal u Christus niet nut zijn. En daar gaat het nu juist om, dat de Heilige Geest ons van binnen verandert. Christus wil ons tot nut zijn. Hij wil met ons gaan. Hij wil ons veranderen. Hij wil ons leren vanuit zijn woord. Maar daar staat, als je weer onder die wet gaat, dan zal Christus u niet tot nut zijn. Dan zijt gij van de genade vervallen. En mensen thuis, mocht je schuldgevoelens hebben, niet die zekerheid hebben, dat komt hierdoor. Dat komt hierdoor, dat niet de bedekking echt is weggenomen. Je leven niet echt aan de Heer Jezus gegeven hebt. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Je bent echt een nieuwe schepping en de bedoeling is dat je die nieuwe schepping gaat voeden met het woord van God. Dan ervaar je hem in je leven. En tenslotte sluiten we af met, wat leert hier Jezus ons? Want als je dit voor het eerst hoort, kan ik me heel goed voorstellen, ja, maar die wet, en die Jezus zegt toch zelf dat de wet, enzovoort, al dat soort vragen. Maar ik wil jullie aan het eind nog even duidelijk maken, wat heeft de Jezus ons dan geleerd? En daarvoor gaan we naar het Johannesevangelie natuurlijk, weer. En daar zaten we al heel vaak. Johannes 13. Vers 34. Johannes 13, vers 34. Een nieuw gebod geef ik u. Dus nu komt er een gebod van de Heer. Dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Dat gij elkander lief hebt. Dus gelijk ik u lief gehad heb. Ons denken moet veranderen. De Heer Jezus heeft ons lief. En als je dat echt gaat zien en je weet dat God jou lief heeft, dan pas kun je echt een andere lief hebben. Johannes 14, vers 21. Die mij geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. Dus wanneer heb je God echt lief? Door zijn woord tot je te nemen, te bewaren en daarin te blijven. En die mij lief heeft, zal van mijn vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. En dat is wat er gebeurt, wat 2 Korinthe ons uitlegde. Als iemand tot de Heer bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Dan openbaart de Heer Jezus zich aan jou. En natuurlijk, je ziet hem niet zichtbaar, is ook weer geestelijk. Je gaat hem zien in het woord. Je gaat zien, zoals Hebreeuwen zegt, alle dingen zijn hem nu nog niet onderworpen. Maar je gaat zien dat de Heer Jezus met Heer en heerlijkheid gekroond is. En je gaat zien de heerlijkheid des Heren. Je gaat zien dat alles wat voor hem geldt en wat voor hem geschreven is, ook voor jou geldt. Want je bent broeder, je bent mede-erfgenaam met hem. Je ontvangt de dingen die hij van de Vader heeft ontvangen. Maar dan moet je wel ook de weg gaan die hij ging. Johannes 15, vers 10. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in dezelfde. En zoals die Jezus dus in het woord van zijn vader bleef, zo moeten wij in zijn woord blijven en dan zullen we zijn liefde ervaren. Verzelf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Dus dat Johannes-evangelie is doordrenkt met de leer van Christus, het gebod van onze Heer Jezus Christus. We moeten elkaar lief hebben. En jullie kennen allemaal de voetwassing. En de Heer Jezus zei, na deze zul je het verstaan. We moeten elkaar de voeten wassen, zoals hij bij ons doet. Nou, dat is niet makkelijk, toch? Of wel? En we zouden elkaar niet naar het vlees aanzien. Die is ook lekker. Ja, we moeten eens kijken wat hij doet. Ja, we zouden elkaar niet naar het vlees aanzien. Dat is heel makkelijk als alles goed gaat. Hè? Dan, oh, we zullen elkaar... Maar zodra de moeilijkheden in de gemeente komen, dan het waarmaken. Want dan moet het juist. En dan laten we vaak verstek gaan. Ja, maar dan moet het. Kijk, predikers van buitenaf zullen hier misschien wat populairder zijn dan predikers van binnenuit. Want die zien jullie naar het vlees. Ik sta hier een mooi verhaal te houden. En jullie kennen mij niet naar het vlees. Is maar goed ook. Is maar goed ook. We gaan door. In Johannes 5, vers 3 hoeven jullie niet op te zoeken. Jullie mogen gaan naar Matthäus 11, vers 28. Die kennen jullie wel. Maar die gaan we wel even lezen. 1 Johannes 5, vers 3 lees ik even gauw. Want dit is de liefde Gods. Dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. En daarom lezen we Matthäus 11, vers 28. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het belangrijkste wat we hiervan moeten leren van deze, leert van mij, let op, dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. Zijn jullie zachtmoedig en nederig van hart? Hè? Dat is de les die we moeten leren. Ik zal straks laten zien wat het precies inhoudt. Lees ik ook nog, Efeze 2 mogen jullie opzoeken. Lees ik gauw even 2 Johannes 1 vers 9. Een ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet, die in de leer van Christus blijft. Deze heeft beide de Vader en de Zoon. Dat is heel belangrijk om te zien, want zijn geboden, dat is zijn leer. En zijn leer is niet alleen wat hij hier op aarde aan zijn discipelen leerde, waar wij van kunnen leren. Maar zijn leer is ook de brieven, die zijn speciaal voor ons. En dat lezen we ook, Efeze 4 vers 20. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Hebben jullie, Matthäus 11, leert van mij. 1 Johannes, de brief van Johannes, gaat er over geboden en gaat er over de leer van Christus. Maar dat gaat door in de brieven van Paulus. Want via Paulus, via de Heilige Geest, wil God ons indachtig maken de leer van onze Heer Jezus Christus. En daarom staat hier ook, door hem geleerd. En wat hebben we geleerd? We gaan een sprongetje maken naar vers 32. Maar zijt jegens elkander goede tieren, niet tierend van woede, nee, goede tieren, barmhartig, vergevende elkander. En dan komt hij weer. Gelijkerwijs ook God in Christus Jezus u lieden vergeven heeft. En dat is wat we van de Heer Jezus leren. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. En dat zouden wij ook naar elkaar toe doen. En het is toch logisch, dan krijg je toch eenheid in de gemeente. En dan zijn wij toch totaal anders dan de wereld. Bij de wereld, als je bij iemand iets flikt in de wereld, dan ben je aan de beurt. Maar bij ons moet het zijn, wat het ook is, wij zijn nederig van hart. Wij verdragen elkaar in liefde. Efeze 5. Efeze 5, hè, dan gaat het door. Die eerste twee versen, die lees maar even. Daar staat ook gelijkerwijs, Christus ons heeft lief gehad, ze hebben elkaar lief. En dat is, kijk, mensen zeggen van ja, maar de Heer Jezus leert toch ook dat we zijn geboden moeten doen. Maar ik hoop dat u nu hebt gezien, zijn geboden is niet wet. Zijn geboden is liefde en waarheid. En dat kun je alleen maar waarmaken als je echt zelf die relatie met God hebt. En zelf weet dat God jou lief heeft, ondanks wie je bent. Dan kun je dat ook waarmaken naar anderen. Dat kun je ook alleen maar zien als je gelooft dat echt elke zonde van jou is weggedaan. God gedenkt ze niet meer. En als dat in jouw hart gekomen is, kun je ook een ander veel makkelijker vergeven. En denk nou niet dat ik iedereen in mijn hart zomaar kan vergeven. Sommige dingen hebben echt wel tijd nodig. Met de mond doe ik het altijd direct, maar in mijn hart heeft het meer tijd soms nodig. Maar door dat woord gaat dat op een gegeven moment wel gebeuren. En dat moeten we echt vasthouden, dat we dat, die genade vasthouden. Nou, tenslotte, we hebben dus nu gezien dat het Oude Testament de bediening des doods is. Maar als je tot geloof komt, wordt datzelfde Oude Testament een bediening der rechtvaardigheid en een bediening der heerlijkheid. Dan ga je in het Oude Testament het evangelie der heerlijkheid zien. Dan ga je zien dat alles over hem spreekt. En we hebben natuurlijk een schitterend voorbeeld. Mozes, een beeld van de wet. En hij kwam met die stenen tafelen van de berg af. En hij wierp ze kapot. Gebroken. Hij heeft ze gebroken, staat er. En als je Jeremia 31 leest. Gij hebt mijn verbond verbroken. Het eerste verbond werd verbroken. Maar het tweede verbond, Deuteronomium, hè, betekent ook tweede verbond. Het tweede verbond, daar draagt God zorg voor. Want wat gebeurt er? Diezelfde 10 geboden, die moeten in dat kistje worden gelegd. En in psalmen, vanuit de psalmen weten we, uw wet is in mijn binnenste. En dan staat er, ik heb lust om uw wil te doen. En die Ark des Verbonds is natuurlijk een beeld van die Jezus. Maar wij zijn nu in Christus en daardoor ook een beeld van ons. En wat is er dus gebeurd? Dat God zijn geboden en zijn wet in ons legt. En dan zeggen de meesten, zie je wel, we leven nog onder de wet. We hebben net gezien wat zijn gebod is, wat zijn wil is. Dat we elkaar aannemen, elkaar vergeven, elkaar verdragen. En dat de vruchten van de geest in ons komen, liefde, blijdschap, geloof, langmoedigheid, noem ze maar op, wie wil dat niet? Maar het gaat echt gebeuren als je dicht bij de Heer Jezus blijft. Maar dus die wet werd in het binnenste gelegd en Gods wet is nu in het binnenste van ons gelegd. Want de Heilige Geest leert ons, hebben we al gelezen, de Heilige Geest woont in ons. De Trooster woont in ons, die leert ons. En die maakt ons indachtig, de Heer Jezus. Die maakt ons indachtig, zie, wat de Heer Jezus, de weg die hij ging. Eerst lijden, dan heerlijkheid. En die weg mag jij gaan. Eerst lijden. Soms is het heel moeilijk om iemand te vergeven. Of iets te verdragen. Dat brengt lijden met zich mee. Maar jij mag weten, als je die weg gaat, dat ook jij zult verheerlijkt worden. Dat is toch geweldig. We zien niet op de tijdelijke dingen, we zien op de eeuwige dingen. Als we die omslag kunnen maken in ons leven, wordt het woord geweldig. Ik moet eindigen. Maar uw wet, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden uw ingewands. En daar heb ik gezien bij alle gelovigen die het woord gaan verstaan. Als die wet in hun binnenste is, dan hoef je niet meer te zeggen, doe jij dit, doe dat. Dan is het net als bij de Jezus, ik heb lust om uw wil te doen. Dat gaat van binnenuit, dat gaat vanzelf. Ik eindig gauw, want dan krijg ik straks echt op de flikker van jullie. Ik eindig met het gebed. Trouw Hemelse Vader, we zijn u zo verschrikkelijk dankbaar voor het woord des levens. En het woord zegt het al. Dat woord wat ons het leven bracht. Heer Jezus Christus, ons verlangen is om heel veel mensen nog van u te vertellen, Heere, dat de bedekking mag worden weggenomen en dat ze mogen gaan zien dat heel het woord over u spreekt, Heere. We zijn u geweldig dankbaar, Heere, dat we u hebben mogen leren kennen, Heere. En dat de kracht die de Jezus deed opstaan uit de dood, dat die kracht nu in ons is. En daarom staat er ook dat de bekwaamheid niet uit onszelf is, maar dat de bekwaamheid uit God is. U hebt ons uw geest gegeven en die zal ons leiden tot ons hemelse vaderland.